God zegen. God zegen. Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Komt gemeente, vervolgen wij deze dienst om met elkaar te zingen van Psalm 92 en daarvan het zevende en het achtste vers. Psalm 92 vers 7, het rechtvaardig volk zal bloeien gelijk op Libanon, bij het koesteren van de zon de palm en seder groeien, en het achtste in hun grijze dagen blijft hun vreugd gewis, zij zullen groen en fris gewenste vruchten dragen. En wat er verder volgt in het zevende en het achtste van Psalm 92. zingen wij na de geloofsbelijdenis Psalm 118, vers 1. Laat ieders Heer een goedheid loven, want goed is de oppermajesteit. Zijn goedheid gaat het al te boven, zijn goedheid duurt in eeuwigheid. Psalm 118, vers 1, nadat wij ook deze avond met de woorden van het apostolicum geloofsbelijdenis hebben gedaan, en in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Wij lezen Genesis 4 en daarvan de eerste 8 verzen en daarna 1 Johannes 3, de verzen 11 tot en met 17. Genesis 4 vanaf vers 1 en 1 Johannes 3 vanaf vers 11. In Genesis 4, de eerste 8 verzen, komt Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt tot ons. En Adam bekende Heva, zijn huisvrouw, en zij werd zwanger en baarde Kain en zeide, ik heb een man van de Heere verkregen. En zij voer voor te baren zijn broeder Habel. En Habel werd een schaapherder. En Kain werd een landbouwer. En er geschiedde ten einde van enige dagen dat Kain van de vrucht des lands de Heere offer bracht. En Habel bracht ook van de eerstgeborenen zijn schapen en van hun vet. En de Heere zag Habel en zijn offer aan. Maar Kain en zijn offer zag hij niet aan. Toen ontstak Kain zeer en zijn aangezicht verviel. En de Heere zeide tot Kain, waarom zijt gij ontstoken? En waarom is uw aangezicht vervallen? Is er niet, indien gij wel doet, verhoging? En zo gij niet wel doet, de zonde ligt aan de deur. Zijn begeerte is toch tot u, en gij zult over hem heersen. En Kaïn sprak met zijn broeder Habel. En er geschiedde als zij in het veld waren dat Kaïn tegen zijn broeder Habel opstond en sloeg hem dood. Dan 1 Johannes 3, de versen 11 tot en met 17. Want dit is de verkondiging die gij van de beginnen gehoord hebt, dat wij elkander zouden liefhebben. Niet gelijk Kaïn, die uit de boze was en zijn broeder doodsloeg. En om wat oorzaak sloeg hij hem dood? Omdat zijn werken boos waren en van zijn broeder rechtvaardig. Verwondert u niet, mijn broeders, zo u de wereld haat. Wij weten dat wij overgegaan zijn uit de dood in het leven, terwijl wij de broeders lief hebben. Die zijn broeder niet lief heeft, blijft in de dood. Een ichel die zijn broeder haat, is een doodslager. En gij weet dat geen doodslager het eeuwige leven heeft in zich blijvende. Hieraan hebben wij de liefde gekend, dat hij zijn leven voor ons gesteld heeft en wij zijn schuldig voor de broeders het leven te stellen. Zo wie nu het goed der wereld heeft en ziet zijn broeder gebrek hebben en sluit zijn hart toe voor hem, hoe blijft de liefde Gods in hem? Tot zover. Laten we eerst samen bidden. Heere, geeft u ons alstublieft gebed. We kunnen wel zeggen, laten we samen bidden. Maar bidden is een geestelijk werk. Bidden is een moeilijk werk. Bidden is een geloofswerk. Geef ons dan een kruimel geloof, o Heere. Opdat we niet een slag in de lucht slaan. Opdat we niet onze noden voor u neerleggen en naar het amen er weer verder mee zeulen. Opdat het niet een gebed zal zijn waarvan we niet weten of u het verhoort. Nee, maar mag het nu waarlijk bidden zijn. Zoals de Heere Jezus dat gezegd heeft en alles wat gij de Vader zult begeren in mijn naam, dat zal hij u geven. Wat moeten we ons dan schamen, Heere? Dat we zo vaak wat hebben staan praten, wat de naam van bidden niet eens mag heten. O, dat dierbare geloof, dat wonderlijke geloof, dat u gelooft op uw woord, al wordt het tegendeel gezien, ervaren. Het geloof gelooft u vast en zeker. Al zou het jaren moeten wachten. Al zouden ze zelfs de vervulling niet eens krijgen, staat er in Hebreeën. Door het geloof hebben zo Abraham, Isaac en Jacob geleefd. En ze zijn gestorven als erfgenamen van het land der belofte. Heren, mogen we u zo vanavond aanroepen en smeken om de werking van uw Heilige Geest, opdat harten geopend worden. Geef, Heere, dat we vanavond mogen luisteren zoals we nog nooit eerder geluisterd hebben in ons leven. Dat uw woord ons hart raakt. Dat we er niet meer van los kunnen komen. Dat het ons schuldig stelt voor het eerst of opnieuw. Dat het ons de weg wijst naar die dierbare Heere Jezus. Dat we vanavond het leren mogen. Dat er van onze kant niets is. Waar dan heen? Tot u alleen. Naar de Heere Jezus alleen. Want in hem alleen is behoud, zaligheid, redding. O Heere, geef dan dat uw woord ons zal uitdrijven naar u, de levende God. En dat we van u vanavond mogen ontvangen wat we nodig hebben in het luisteren en in het spreken beide. Want de gemeente kan niet luisteren en ik kan niet spreken zonder u. Wilt u daarom vanavond in ons midden zijn, zoals u dat beloofd heeft, waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden. Mogen we dat kennelijk ervaren? Dat we straks naar huis gaan met diep ontzag. Dat we toch stil zeggen, de Heere was er. Het was merkbaar. Het was voelbaar. En waar u bent, daar is alles vol. Daar kan niets voor ons bij. Gelukkig niet. Want wij zijn al bedervers. Wij zijn verknoeiers. Wij zijn vleeselijk verkocht onder de zonde. Want dat is immers de zaligheid, Jezus en Jezus alleen. Dat is immers de zaligheid in welke gij u verheugd hebt met een onuitsprekelijke vreugde. Dat is immers de zaligheid en ze zagen niemand ander dan Jezus alleen. O, geeft u dat vanavond, Heere. Niemand anders dan Jezus alleen. En dan kent u ons, hier, in dit gebouw, zoals we thuis meeluisteren, verbonden zijn. U kent ons in al de omstandigheden van het leven. U kent ons met alle vragen, zielsraadsels. Of dat we helemaal geen vragen hebben. Dodelijk rustig voortleven, alsof wij u niet hoeven te ontmoeten. Alsof de dag van onze dood nog heel ver van ons is. Geef ons vanavond te zien in uw hart. Want wij hebben geen teer hart. Ons hart is van steen. Maar u bent met innerlijke ontferming bewogen. En mogen de tranen van de Heere Jezus vanavond op de gemeente vallen. Opdat we verbroken worden. Verslagen. Uitgedreven naar u. Maar wilt u dat niet alleen hier werken, overal waar uw woord verkondigd wordt, tot aan de einden der aarde? Zegen het werk van zending en evangelisatie, veraf en dichtbij, waar ook ter wereld. U gaat door. En laat het nu ons gebed zijn, zegen andere heren, maar ook mij. Heere, geef dat we vanavond ook zullen zien hoe bevoorrecht we zijn. Als we kijken naar de erbarmelijke omstandigheden op Haiti. Op de angstige omstandigheden in Afghanistan. Dan maak u onderscheid waar het niet is. Wij hebben zelfs meer dan de primaire levensbehoeften die in Haiti gemist worden. We hebben nog vrede, wat in Afghanistan niet is. En toch, Heere, moeten we onze ogen niet sluiten voor de ontwikkelingen. We zien met grote zorg welke koers het formatieproces in Den Haag vaart. Dat is ver bij uw woord vandaan. Willens en wetens. Wij moeten erop rekenen, Heere, dat de verdrukking voor de deuren staat. En dat doen we veel te weinig. U spreekt in uw woord over die grote verdrukking die wereldwijd zal zijn. We maken ons zorgen over dingen waar we ons in de eerste plaats geen zorgen over moeten maken. Maar wij moeten geborgen zijn achter het bloed van de Heere Jezus. Want dan geldt het woord vrees niet voor degene die alleen het lichaam kunnen doden. Vrees veel meer hem die beide lichaam en ziel in de hel kan verderven. Schud ons wakker, Heere. Doe ons alert zijn. Waakzaam. Heere Jezus heeft ons geleerd die gelijkenis van de wijze en de dwaze maagden en dat spreekboekdelen, dat iedereen slaapt. En dan plotseling te middernacht geschiet een geluid, ziet de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet. Het overvalt ons. Ik kwaam ons, Heere, om de geest van de tijd te verstaan. We dragen onze overheid aan u op, demissionair, als het gaat om de landelijke overheid, landelijk kabinet. En wilt u ook provinciaal en plaatselijk of regionaal de overheden zegenen? Open toch de ogen van land en volk, maar geef dat we met name als kerk onze taak zullen verstaan. Roepende in de woestijn, het zout en zout, licht op de kandelaar, een stad op de berg, om een wereld die ten onder gaat te verkondigen dat u al zo lief de wereld heeft gehad, dat u uw enig geboren zoon gegeven heeft. Maar als het zout smaakloos is geworden, dan deugt het nergens toe dan om weggeworpen en vertreden te worden. Zegen dan, Heere, het bestuur van deze gemeente, de gemeente zelf. Mogen ze op de plaats waar u hen stelde ook daadwerkelijk een zout en zout zijn. En laat uw woord hun tot een leidsman zijn. Ontfermt u zich zo over ons allen, Heere. Wilt deze avond in gunst op ons ter neerzien, uw zegen niet doen onthouden. En geef dat we uw woord mogen verstaan. Tot zaligheid. Tot onderwijzing. Tot, als het nodig is, vermaning. Straffing. Heere, wil uit de hoge hemel nog neerzien en geven dat wij vanavond het mogen weten. De Heere weet nog van dit kleine plekje af. Nog in alle rust rondom uw woord. Verhoor ons gebed uit genade. Om Jezus wil. Amen. Zingen we samen uit Psalm 133, de versen 1, 2 en 3. Psalm 133, vers 1. Als je ziet hoe goed, hoe lieflijk is het dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen, daar het liefdevuur niet wordt verdoofd. En het tweede, die liefdegeur moet elk tot liefde nopen als de olie die van Aarons hoofd gedropen zijn baard en klederzoom doortrekt. En het derde, waar liefde woont, gebiedt de Heere de zegen. Daar woont hij zelf, daar wordt zijn heil verkregen. 1, 2 en 3 van Psalm 133. Ik heb de volgende afkondigingen voor u. Volgende week zondag 29 augustus, zo de Heere wil en wij leven, hoopt in de morgendienst om 10 uur de heer T.R. Rietveld uit Ridderkerk voor u voor te gaan. En s'avonds om 6:30 dominee P.H. van Tricht uit Ede. De collecten zijn bestemd voor de kerkomroep en de evangelisatie. Deze kunt u in de bestemde zakjes doen bij de uitgang. Van harte bij u aanbevolen. Wij zingen Psalm 133. tekst voor de prediking is 1 Johannes 3, de versen 11 tot en met 17. En als kerntekst lees ik u het 14e vers. 1 Johannes 3, vers 14. Wij weten dat wij overgegaan zijn uit de dood in het leven, terwijl wij de broeders lief hebben. Die zijn broeder niet lief heeft, blijft in de dood. Tot zover. Een drietal aandachtspunten. In de eerste plaats, heb de broeders lief. De versen 11, 12 en 13. In de tweede plaats, de grootste overgang. Vers 14 en 15. In de derde plaats, liefde is herkenbaar. Vers 16 en 17. Dus ten eerste, heb de broeders lief, de versen 11, 12 en 13. De grootste overgang, vers 14 en 15. En tenslotte, liefde is herkenbaar, vers 16 en 17. De eerste brief van Johannes wordt wel eens in twee delen onderverdeeld. En de grens ligt dan precies bij vers 11, waar onze tekst vanavond begint. Het grote thema voor vers 11 is dan: God is licht. Kun je ook lezen in die eerste hoofdstukken. En het tegenovergestelde van licht is duisternis, zonde, boze werken. En we voelen wel aan, dat verdraagt zich niet met elkaar. God is zo rein, dat hij niet met de zonde van doen kan hebben. Daarom schrijft Johannes bijvoorbeeld in vers 7 van dit hoofdstuk dat de kinderkens zich niet moeten laten misleiden. Hè, alsof je wel een enkele zonde zou mogen doen. En dan vanaf vers 11 gaat het over een ander thema. Namelijk: God is liefde. En het tegenovergestelde van liefde is haat. Die twee verdragen elkaar ook niet. Die krijg je ook niet bij elkaar. Johannes wil ons vanavond duidelijk maken, als wij zeggen dat wij de liefde van God kennen en er is nog haat in ons, wij haten onze broeder, dan kan dat gewoon niet waar zijn. Dat kan niet waar zijn. Zoals daarvoor Johannes duidelijk heeft gemaakt dat wij niet kunnen zondigen als we wederom geboren zijn. Je kunt niet leven, je kunt niet volharden in de zonde als je nieuw leven met de Heere kent. Dus vanavond gaat het over de liefde van God. En die is eigenlijk, laat ik dat maar eerst zo zeggen, onzichtbaar. Ik mag nooit over uw hart oordelen en u mag niet over mijn hart oordelen. Dus als iemand zegt dat hij iets van die liefde van God kent, dat die liefde is uitgestort in zijn hart, dan kunnen wij dat nooit ontkennen. Dat komt ons niet toe. En nu laat ons Johannes vanavond zien dat die onzichtbare liefde toch zichtbaar wordt. Dus als je beleidt dat de liefde van God in je hart is, dan komt dat blijkbaar openbaar. Het komt openbaar in de liefde tot de broeders. Johannes zegt, als de liefde van God in ons is en wij haten de broeders, dan klopt er iets niet. Dus over de vruchten mag je wel wat zeggen. Nog een keer, wij oordelen niet over elkaars hart. Als we vanavond zeggen, wij kennen de Heer Jezus, de liefde van God is in ons hart uitgestort. En wij haten de broeders. Dan klopt er iets niet. Dan zit er iets fundamenteel fout in ons leven. Johannes is zo scherp dat hij vanavond zegt, dat is een onmiskenbaar kenmerk van de wedergeboorte. Om de broeders lief te hebben. Wat Johannes doet, dat doen eigenlijk de profeten onder het Oude Testament ook. Want als de profeten het volk aanspreken, dan doen ze dat eigenlijk 9 van de 10 keer op het gedrag tegen hun naasten. Ze pakken altijd eigenlijk de tweede tafel van de wet aan. Dus als je zegt dat je de Here kent, dat je de Here lief hebt, en ondertussen verdruk je de weduwe, je doet onrecht richting de armen, dan willen de profeten eigenlijk ons daarmee leren dat het tussen God en je ziel ook niet goed ligt. Dus die profeten die laten ons zien dat hoe wij met onze naasten omgaan, zo is ook onze verhouding met de Here. En Johannes doet eigenlijk vanavond exact hetzelfde. Hij zegt, zoals je nu omgaat met de broeders, hè, als je nu liefde toont tot de broeders, dat is nu net het bewijs of de thermometer, hoe het nu staat met de liefde van de Here. Die moeten we maar proberen goed vast te houden. De liefde tot de broeders is een soort thermometer, een graadmeter, die aantoont of en hoeveel liefde van de Here er eigenlijk in ons hart is. Nou, als je dit stukje leest, dan krijg je de indruk dat het met die broederliefde niet helemaal in orde is, als het gaat over de eerste lezers van de brief van Johannes. En zo heel verwonderlijk is dat ook weer niet, als je jezelf een klein beetje kent, toch? Moet je eens opletten wat Johannes vanavond zegt in vers 11. Want dit is de verkondiging die gij van de beginnen gehoord hebt. Dus Johannes zegt vanaf het begin was de liefde tot de broeders een wezenlijk onderdeel. Dat is er niet later nog eens een keertje bijgekomen, verzonnen door de apostelen, nee, vanaf het begin. Dat is net met alles wat voor de zondeval beschreven is. Dat is onopgeefbaar, vanaf het begin. Denk alleen maar aan de man-vrouw verhouding. En vandaag denkt men dat het een soort aangeleerd rollenpatroon is. Nee, God schiep de mens mannelijk en vrouwelijk, zo heeft hij het gewild en niet anders. Daar valt niet aan te tornen of het moet tot schade zijn van onze samenleving, van de gezinnen, van onszelf. En zo zegt Johannes vanavond ook, en die liefde tot de broeders, dat was nu vanaf het begin een onderwerp van de verkondiging. Wat bedoelt Johannes daarmee, vanaf het begin? Wel, dan bedoelt hij niets anders dan het begin dat zij wandelden met de Heere Jezus. Ja, de Meester zelf heeft hen altijd onderwezen in die broederlijke liefde. Waarom zou de Heere Jezus dat nou gedaan hebben? Bijvoorbeeld in Johannes 15. Dit is mijn gebod, dat gij elkander lief hebt. En in Johannes 13 heb je een soort gelijk gebod. Waarom zou de Heere Jezus nu vanaf het begin zijn discipelen hebben onderwezen in het liefhebben van elkaar? Nou, wij kennen de discipelen toch een klein beetje. Ze hebben ongeveer vanaf het begin getwist met elkaar wie de meeste zou zijn. Als de Heere Jezus zijn lijden in zich had en die beker leeg moest drinken, als ze er samen aan het avondmaal zaten, dan ging het nog om wie de meeste zou zijn. Zij waren niet bezig met dat bittere lijden en sterven van de Heere Jezus, dat wat noodzakelijk was om hen te redden van de eeuwige dood. Nee, ze waren bezig met dat aardse, met dat vleeselijke koninkrijk en ze streefden ernaar om de voornaamste positie in te nemen. Johannes achtte zich meer dan Petrus en Petrus stond weer boven Thomas en Thomas stond weer boven Levi. Ga zo maar door. Wat aangrijpend, hè? Als de Heere Jezus vanaf het begin heeft over de broederliefde, dan spreekt dat boekdelen. Hij laat eigenlijk zien wat voor een zelfhandhavers wij zijn. Egoïsten. En dat we zelfs nog met geestelijke genade boven de ander willen gaan staan. En dan zijn dat misschien ook wel gaven die we van de Heere gekregen hebben. Maar in plaats van dat we die, zoals de catechisme dat zegt, aanwenden tot nut en tot zaligheid van onze naaste, gaan we boven elkaar staan. En dan vind ik mezelf geestelijker dan u. En dan vind ik dat ik meer bijbelkennis heb dan u. En dan vind ik dat ik meer inzicht heb dan u. En dan vind ik dat ik een betere onderdaan ben van koning Jezus dan u. Begrijp je? De Heere Jezus kende zijn discipelen door en door. Hij kende dat hoogmoedige hart van de discipelen. En nou vanavond maar ontkennen dat jij niet zo bent, hè? En al vanavond maar zeggen, ja, maar zo ben ik niet, zoals de discipelen dat waren. Jezus had zijn discipelen een voorbeeld gegeven, lezen we. Daar in die paaszaal, weet je het nog, Johannes? Jazeker. Ja, elk van de discipelen kan zich dat nog herinneren als de dag van gisteren. Ze waren daar binnengekomen in die paaszaal. En daar stond wel een kruik met water, een schaal, en daar hing wel een doek. En iedereen wist wat dat betekende daar bij de deur, maar niemand legde zijn opperkleed af. Niemand pakte die schaal en die kruik met water om de voeten van de ander te wassen. Dat is slavenwerk, en ik ben geen slaaf. Ik heb in mijn hoogmoed geen zin om dat vieze, nederige werk te doen. Die stoffige, bezweten voeten van de broeders te wassen. Kom nou. Nee, Petrus kijkt naar een ander. En Thomas kijkt naar een ander. Natuurlijk, die moet dat doen. Maar ik hoef het niet te doen. En ze weten het nog als de dag van gisteren, hoe de Heere Jezus opstond. En hoe hij zijn kleed aflegde. En hoe hij de discipelen langs ging. En de voeten waste. En toen dat allemaal gebeurd was, toen legde hij alles weer terzijde. Hij deed zijn opperkleed weer aan. En hij zei, heb je nou gezien wat ik, de meester, gedaan heb? Jullie willen allemaal meester zijn, hè? Maar je mag jezelf geen heer noemen. Je mag jezelf geen meester noemen onder de broeders. Maar kijk nu wat ik als de meester gedaan heb. Ik heb mij vernederd en ik heb slavenwerk gedaan. En daarmee heb ik u een voorbeeld gegeven, opdat u dat zou navolgen. Opdat u dat zou navolgen. Ja, Jezus zag wel hoe ze altijd bezig waren om de meester te zijn. Maar genade vernedert. En toch kruipt dat vlees elke keer weer naar boven. Heb u daar geen last van? Dat je weer boven die ander gaat staan. Heb de broeders lief. Dat heeft de Heere Jezus vanaf het begin verkondigd. Kijk, daarom is het zo nuttig dat de Heere Jezus zulke, ja laat ik maar zeggen, vleeskruisigende wegen gaat met zijn kinderen. Opdat we altijd maar een beetje laag aan de grond zullen blijven. Want de Heere Jezus weet wel dat het vlees elke keer weer omhoog gaat en elke keer weer trots en hoogmoedig is. Als Hij ons toch niet klein houdt, dan zouden we onuitstaanbaar zijn naar elkaar toe. Kijk alleen maar naar Petrus. Petrus, hij kijkt zo eens die kring rond van zijn broeders. En dan zegt hij, nou Heere Jezus, ik kan me toch echt wel voorstellen dat Jacobus u zo meteen verloochent. Dat geloof ik echt wel, want ja, Jacobus, dat is niet zo'n goede christen. Maar ik zeg, Petrus, ik zal u geenszins verloochenen. En als het nodig is, dan zal ik met u sterven. En Petrus heeft het eerst nog blijkbaar waar gemaakt. Ook toen het erop aankwam, hij trok zijn zwaard. Maar even later, hoor jij ook bij die Jezus uit Nazareth? Ik niet. Zelfs zweren, zelfs vloeken. En als de haan kraait, dan zie ik Petrus wegvluchten en bitter wenen. Dat was nodig voor Petrus. Dat is nodig, dat we elke keer weer onderuit gaan. Heb de broeders hartelijk lief. De Heer Jezus heeft het vanaf het begin verkondigd. Dat was nodig. Wat is nou die broederliefde eigenlijk? Nou moet je kijken wat Johannes doet. Hè. Dat doet hij elke keer in zijn brief. Dan maakt hij van die scherpe tegenstellingen echt zwart-wit. En Johannes doet dat om door het een het ander des te scherper, des te duidelijker naar voren te laten komen. Zoals Johannes duidelijk wil maken wat de broederliefde is, moet je nagaan. Hè? Dan neemt hij het voorbeeld van de eerste broeder moord. Nou, scherper tegenstelling kun je eigenlijk niet denken. Aan de ene kant de Heer Jezus, dat voorbeeld hè, van voeten wassen, broederliefde, dat is broederliefde. En dan wil Johannes dat helder maken. Scherp op het netvlies zetten. En dan gebruikt dat het voorbeeld van de eerste broedermoord. Nou, dat wil zeggen in tegenovergestelde zin. Want hij zegt niet gelijk Kain, die uit de boze was en zijn broeder doodsloeg. Er staat eigenlijk in het Grieks afslachten. Die lieve Johannes, die apostel der liefde. Wat gebruikt hij met daar toch een woord? Afslachten? Kijk, in dat woordje afslachten, daar zit iets in van dat je misbruik maakt van je positie, je sterke positie, en je kunt alleen maar iemand afslachten die weerloos is. Dat is gemeen. Dat is laag bij de grond. In dat woordje afslachten zit ook iets overrompelends in. Dat onverwachte. Wat is dat aangrijpend? Johannes dit woordje gebruikt. Zo is het blijkbaar gegaan. Kaïn heeft zijn broer Abel meegelokt het veld in naar een rustig plekje waar niemand hem zag, om daar ineens zijn broer Abel te doden, te vermoorden, af te slachten. Wij kennen de geschiedenis, we hebben het samen gelezen. Eerst wordt Kaïn geboren. En Eva heeft hooggestemde verwachtingen, daarom roept ze ook uit, ik heb een man van de Heere gekregen. En dan wordt Abel geboren, het woordje, de naam betekent nietig, het is waarschijnlijk maar een klein kindje geweest en haalt hij het wel? En later dan groeien de broers op en dan gaan ze offeren, dat hebben ze gezien van vader en moeder, dat onderwijs hebben ze meegekregen. En Kaïn die brengt iets van het land op het altaar. En Abel die brengt iets uit de kudde op het altaar. En dat geeft niks. Dat geeft niks. Sommigen die denken, omdat Abel een bloedig offer heeft gebracht, daarom heeft de Heer het aangenomen. Maar dat is niet waar. En dan neemt de Heer inderdaad dat offer van Abel aan. En van Kaïn niet. En dan gaat het fout. Dan wordt Kaïn zo boos. Dan gaat hij zijn broer zo haten. Dat daar eigenlijk de doodslag al begaan is. En waarom? Waarom? Wat is nu het punt eigenlijk? Nou, we hebben gelezen in Genesis 4. En de Heere zag Abel en zijn offer aan, en Kaïn en zijn offer zag hij niet aan. Dus het gaat niet om het offer. Het gaat niet om wat er geofferd wordt, maar het gaat erom hoe het geofferd wordt. Daar gaat het om. De Heere kijkt naar het hart. De Heere keek naar Abel. En toen zag je bij Abel een verootmoedigende, een schuldige gestalte. Hij moest het hebben van de Heere Jezus alleen. En Kaïn, ja Kaïn, offerde alleen maar krachtens opvoeding. Uit gewoonte. Kaïns hart was niet bij de Heere. Dat was het. En dat heeft Kaïn ook gezien. Kaïn heeft de gestalte, de levenshouding van Abel gezien. En dat kon hij niet harden. Daarom haatte hij zijn broer. Die godvrezende Abel, die de vreugde en de vrede in de Heere Jezus alleen gevonden had. En waarom? Zo vraagt Johannes. Om wat oorzaak? Omdat zijn werken boos waren. En van zijn broeder rechtvaardig. Zo heeft hij hem doodgeslagen. Nou, moet je goed kijken. Nu gaat het over de broeders liefhebben. En Johannes gebruikt hier het voorbeeld van de eerste broedermoord. En dan zegt hij, zo moet het niet gebeuren. En u zal in de dagen van Johannes die daadwerkelijke doodslag er wel niet geweest zijn. Maar de Heer Jezus zegt, de haat is al de wortel van de doodslag. Dan heb je in de ogen van de Heere al de zonde bedreven. Want uiteindelijk is het eigenliefde dat je de ander niet ombrengt. Maar in je hart, als je het zou kunnen. En trouwens afslachten, dat hoef je nog niet eens letterlijk te doen. Dat kun je ook nog met woorden doen. Maar zo moet het niet, zegt Johannes. Zou soms in die gemeente daar, zouden er soms mensen geweest zijn die zich wel uit hebben gegeven voor kinderen van God, naamchristenen, die toch die echte kinderen van God niet konden zien of luchten? Dat weet ik niet. Maar we kennen toch vanavond wel ons eigen hart. Dus misschien is dat ook wel in uw hart of in mijn hart, niet gelijk Kaïn, die uit de boze was. En dan zie je in die gemeente waar Johannes aan schrijft de verwondering stijgen. Want dat staat in vers 13. Verwonder u niet. Eigenlijk staat er, houd op met u zich te verwonderen. U moet zich daar niet over verbazen, alsof er iets vreemds gebeurt, dat u de wereld haat. Waarom niet? Als nu echt de liefde van de Heere in je hart is, dan brengt dat altijd haat van buitenaf met zich mee. En waarom? Wel, zegt de Heere Jezus, ze hebben mij eer dan u gehaat. Daarom moet je ook niet verbazen dat u dat overkomt. Als nou werkelijk de Heere Jezus in ons zichtbaar, in ons openbaar komt, dan zal dat ook haat, weerstand oproepen bij andere mensen. En weet je, je kunt beter gehaat worden dan haten. Veel beter. Al is gehaat worden, afgeslacht worden, natuurlijk niet makkelijk voor je vlees. Maar als je een ander haat, dan is dat een duidelijk bewijs dat je geen kind van God bent. Heb de broeders lief, want dat is vanaf het begin verkondigd. Onze tweede gedachte, de grootste overgang. Want daar spreekt vers 14 over. Wij weten, zegt Johannes, dat wij overgegaan zijn uit de dood in het leven. Kijk, de broeders worden gehaat. Zelfs door de schijnbare broeders uit de gemeente. Want de wereld is in de kerk. Denk ook maar aan de broers van Jozef, die hebben hem ook gehaat. Die konden het niet uitstaan dat Jozef een geestelijke band had met zijn vader. Maar dat is het ten diepste geweest. Maar nu hebben deze broeders een grote troost. Zij weten dat ze overgegaan zijn uit de dood in het leven. Wij weten. Dat heeft alles te maken met Johannes schrijft in het vorige hoofdstuk over de zalving van de Heilige Geest. Als je gezalfd wordt met de Heilige Geest, dan ga je het woord verstaan. En dan ga je de verbanden in het woord begrijpen. Dan wordt de schrift zo'n prachtboek om te lezen. En dan is dat niet alleen een verstaan met je verstand, maar dan weet je bij ervaring wat er geschreven wordt. Dan zeg je, ja, maar dat ken ik ook. En dat moet je jezelf nou altijd afvragen. Als je de Bijbel leest en als je het woord hoort preken, dan moet je jezelf altijd afvragen, ken ik dat ook? Weet ik ook van die ervaring af? Dat is toch bar, hè? Als je dat verwijt van de Heere Jezus krijgt wat hij deed richting Nicodemus. Zijt gij een leraar van Israël en weet gij deze dingen niet? Dan gaat het over het allerbelangrijkste, de wedergeboorte. En dan zeg je, ja, ik zou niet weten wat het was. Ik zou niet weten wat ik me daarbij voor moet stellen. Maar kijk, dan zegt Johannes, met al de kinderen van God, wij weten dat we overgegaan zijn uit de dood in het leven. Ik wil vanavond niet eens met u de discussie aangaan of iedereen dat moet weten. Maar sommigen zeggen, ja, dat kun je niet allemaal precies weten hoor, dominee. Sommigen hebben een hele heldere bekering, net als Saulus van Tarse. En dan willen ze eigenlijk Timotheus misbruiken, alsof Timotheus geen heldere bekering had. Ik kan me niet voorstellen dat je het niet wil weten vanavond. Zou je nou vanavond willen sterven? In onzekerheid. Zou je dat nou willen? Je zou toch alles op alles zetten om vanavond met Johannes te zeggen, ja, wij weten dat we overgegaan zijn uit de dood in het leven. En die voorzetsels die Johannes hier gebruikt, uit de dood in het leven, Nou, dat kan ik misschien het beste uitleggen. Stel nou voor hè, dat het buiten met bakstenen uit de lucht regende. En je had geen paraplu bij je. En je moet lopen vanuit de auto hier naar binnen. En dan ben je binnen. En dan ineens is die regen natuurlijk weg. Dan is het droog. Nou, die woordcombinatie die gebruikt Johannes eigenlijk. Uit de dood. Dus laat ik maar zeggen, uit die stromende regen. Nou, daar hoef je maar een paar seconden in te staan. Of je bent door en door nat van die dikke druppels. En dan sta je binnen. Dan is het droog. Dat gebruikt Johannes. Wij weten dat wij overgegaan zijn uit de dood in het leven. Maar wat is dat nu eigenlijk? Hè? Geestelijk dood en geestelijk leven. Wat betekent dat nu eigenlijk? En wat is die overgang dan eigenlijk? Wat wil Johannes ons nu eigenlijk leren, duidelijk maken? Ik vind toch altijd het mooiste voorbeeld van die verloren zoon. Want die vader die zegt, deze mijn zoon was dood en hij is levend geworden. En dat ging natuurlijk niet over de natuurlijke dood, maar dat kan niet. Dus hij was geestelijk dood en hij is geestelijk levend geworden. Nou, geestelijk dood en leven, dat heeft alles te maken met de verhouding tot de Vader. Dus hoe je staat tegenover je vader. Hoe je denkt over je vader. Hoe je omgaat met je vader. Nou, wat doet die jongen die geestelijk dood was? Hoe ging hij met zijn vader om? Hij moest niks van zijn vader hebben. Hij was nog liever zijn vader kwijt dan rijk. Hij was in plaats van onderworpen aan zijn vader, brutaal tegen zijn vader. Want hij zegt met de vuist op tafel, vader, geef mij het deel des goeds dat mij toekomt. Hij wilde zijn eigen zin. Hij wilde weg bij zijn vader. Hij wilde niet langer onder het gezag van zijn vader. Hij wilde niet langer de vermaning van zijn vader horen. Hij dacht dat hij alleen maar kon leven als hij ver bij zijn vader vandaan was. Dan kon hij lachen. Dan kon hij blij zijn. Dan kon hij vrolijk zijn. Pas dan kon hij leven. Dan kon hij ademhalen. Hij moest er toch niet aan denken om zijn leven lang te slijten daar op de boerderij van zijn vader. En daarom op een dag zegt hij, vader, ik ga weg. En ik wil een deel van de erfenis hebben. Daar heb ik recht op. Dat is geestelijk dood. Zo gaat van nature iedereen met de Here om. Je zit niet eens verlegen om de tegenwoordigheid van de Here. Eigenlijk heb je liever dat de Here buiten je leven blijft, dan dat hij in je leven is, toch? Maar als God er niet bij is, dan kun je mooi je eigen zin doen. En dat lijkt je prachtig, hè? Als je geweten niet spreekt, als die Bijbel de man niet was, dan kun je mooi doen en laten waar je zin in hebt. Dan lacht de toekomst tegemoet. En je hebt een zak met geld dat je voorlopig vrolijk kunt leven. De Bijbel noemt dat dood. Geestelijk dood. Wel, zegt Johannes. En nu zijn wij, dat weten wij, overgegaan uit de dood in het leven. Wat is nou leven? Wat is nou leven? Als je nou denkt over die gelijkenis van die verloren zonen, dan gaat hij nadenken hoe die huurlingen van zijn vader, hoe goed zij het hebben bij hun vader. Weet je wat geestelijk leven is? Dan kun je alleen maar goed denken over je vader. En dan kun je alleen maar goed spreken over je vader. En toen heeft die jongen gedacht, oh, wat zou ik nog graag een keer, één dag bij mijn vader zijn. Want straks dan gaat hij naar huis, dat had hij zich voorgenomen. Dan zegt hij, vader, ik ben het niet meer waard om uw zoon genaamd te worden. Maak me als één van uw huurlingen. En een huurling, die werd 's morgens ingehuurd en 's avonds stond hij weer op straat. Hij zegt, één dag, dat zou me nou alles waard zijn. Want dicht bij de Heere, dat is het mooiste leven. Vrede met God, dat is alles. Dat is het grootste wat je krijgen kunt in je leven. Nou, wanneer is die jongen nou gaan leven? Ik denk daar bij die varkens. Sterk vermagerd. Vieze oude rok aan. Hij zag er niet meer uit. Onverzorgd. En hij wilde zo graag het varkensvoer hebben, maar hij kreeg het niet. Gelukkig niet hoor. Want als hij het had gekregen, dan was hij nog uit de handen van zijn vader gebleven. Maar als hij daar bij die varkens zit, en hij ziet die varkens daar eten, dan denkt hij, ja, hoeveel de huurlingen van mijn vader hebben overvloed. Wat was dat toch goed bij mijn vader? Wat heeft hij toch altijd goed voor ons gezorgd? Wat heeft mijn vader toch een hart? Wat heeft hij altijd naar ons omgezien? Vroeger had ik nooit gebrek en nu, weet je wat, ik zal opstaan en ik zal naar mijn vader gaan. En ik zal zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben niet meer waard om uw zoon genaamd te worden. Maak me als één van uw huurlingen. En toen hij bij zijn vader kwam, toen hoefde hij niets te zeggen. Of die vader omhelsde hem en kuste hem. Dat is leven. Dan voel je de liefde van die vader door je heen stromen. Dan voel je die armen van die vader om je heen. Geen verwijt. Nee, die vader die stond al op de uitkijk wanneer zijn jongen terugkwam. Dat vaderhart dat klopte voor die jongen. En als hij dan die jongen zo als een hart drukt, dan hoor je die hartslag van die eeuwige liefde van de vader. En dan hoor wat uit de mond van die vader komt. Slacht het gemeste kalf. Laten we maar feest vieren, want deze mijn zoon was dood. Die had zulke lelijke gedachten over mij, maar hij is weder levend geworden. Nou is hij stil en verwonderd onder de goedheid van die vader. En dat weten wij, zegt Johannes. Mag je je daarbij insluiten vanavond? Kun je zo stilletjes zeggen, ja Johannes, daar weet ik nou ook van. Ik was dood. Ik moest eerst niks van de Heere hebben. Ik moest mee naar de kerk. De preken interesseerden me helemaal niets. Bijbellezen, dat deed ik niet. Of alleen maar voor de vorm. Of omdat je geweten nog een beetje sprak. Maar liefde, ho maar. Goed spreken van de Heere, het was er bij mij niet bij. Als ik straks volwassen ben, dan weet ik het wel wat ik doe. De wereld in. Maar nou is het anders geworden. Ommekeer gekomen. Overgegaan uit de duisternis. In het licht. Uit de dood. In het leven. Wij weten dat. En dan geeft Johannes er nog een kenmerk bij. Hij zegt, omdat wij de broeders lief hebben. Dan zou je dat zomaar verkeerd kunnen lezen. Dan zou je zomaar kunnen denken, dus dan moet ik eerst de broeders lief hebben en dat is de sleutel, zodat de deur open gaat en dat ik naar binnen kan. Hé, zo is het niet hoor. Zo is het absoluut niet. Calvijn zegt daarom zo mooi, het gaat in de eerste plaats om het geloof in de Heer Jezus Christus. En dan komen daar sommige dingen bij, en die sommige dingen zijn dan de broederliefde. Want een paar versen voor onze tekst heeft Johannes het gehad over het uit God geboren zijn. En de Dordtse leerregels die zeggen, dan is onmiskenbaar dat je een keer daadwerkelijk gaat geloven in de Heer Jezus. Kan niet anders. Jezus en Jezus alleen. Ik ben altijd maar aan het dralen. Ik ben altijd maar aan het uitstellen. Maar als je nou wederom geboren wordt, dan geloof je daadwerkelijk in de Heer Jezus. Kijk, dat is het eerste. En dan komt daarbij, zegt Calvijn, de liefde tot de broeders. En dan heb ik gedacht van waarom nou? Hè? Waarom nou? Waarom ga je nou die broeders lief hebben? Komt dat nu omdat je hetzelfde karakter hebt? Of omdat je dezelfde studie volgt? Of omdat je dezelfde hobby hebt? Nee, natuurlijk niet. Die broeders die kunnen wel zo verschillend zijn, hè? Petrus Haantje de voorste, Johannes een diepe denker, Thomas een beetje melancholisch van karakter. En toch houden ze van elkaar. Weet je waarom? Omdat ze allemaal die liefde van Christus weten. Die kennen ze allemaal. En daarom hebben ze elkaar ook lief. Ze vinden herkenning in elkaar. En ze spreken daar met elkaar over. Over die liefde van Christus. Johannes doet dat hè, in vers 16. Hieraan hebben wij de liefde gekend. Dat hij zijn leven voor ons gesteld heeft. Dan hoeft hij niet eens de naam van Jezus te noemen. Want dat is eigenlijk heilig logisch. Het gaat altijd over niemand anders dan Jezus alleen. En die liefde is nog zo wonderlijk. Die is nog veel sterker en wonderlijker dan de liefde tot de vrouwen, zegt David. Dus daaraan kun je weten of je uit God geboren bent. Of de liefde van Christus in je hart is. Dan heb je ook de broeders hartelijk lief. En als dat niet zo is, als je nou nog nooit met elkaar gesproken hebt over de liefde van Christus, als dat je niet aan elkaar verbonden heeft, ja, dan is de liefde van God ook niet in je. Ook niet. Dat is scherp. Onze laatste gedachte. Liefde is herkenbaar. Maar wat is nu eigenlijk de karakteristiek van de liefde? De kern van de liefde. Nou, Johannes zegt dat hij zijn leven voor ons gesteld heeft. Dus zie je goed wat er staat. Lees je goed wat er staat. Liefde is geen gevoel. Dat is juist in onze tijd. Hè. Dan hebben wij geloof verlaagd tot een hoop emotie en gevoel. En als ik er dan maar een fijn gevoel bij heb. Nee, liefde is een daad. Liefde is een daad van ongekende zelfverloochening. En als je dan toch wil praten over gevoel, nou, je leven geven. Je leven geven. Dat is niet eenvoudig. En dan neemt Johannes het voorbeeld van de Heere Jezus, het voorbeeld van volmaakte liefde. En dan lees ik bijvoorbeeld in Romeinen 5, dat hij zijn leven gaf voor vijanden. Voor goddelozen. Nou, laat ik het nou zo vanavond zeggen, hè, hier in de evangelisatie van Haastrecht. Laat ik dan zeggen, degene die je het minste mag, dat wil ik nog niet eens zeggen, degene waar je een hekel aan hebt. Je hebt misschien wel iemand uit de gemeente die je het minste mag. En zou je daar nu je leven voor willen geven? Dat is wat Johannes hier zegt. Dat is wat Johannes hier zegt. Hieraan hebben wij de liefde gekend, dat hij zijn leven voor ons gesteld heeft en wij zijn schuldig voor de broeders het leven te stellen. Schuldig. Nou ja, dan moet het maar. Nee, zo niet. Zo niet. Moet je nog even goed opletten, hè? Dat hij zijn leven, dus dat is de Heer Jezus, voor ons gesteld heeft. En dan staat er eigenlijk in het Grieks ziel. Psyche. Psyche. En dat heeft te maken met je wil. Het heeft te maken met je wil. Kijk, toen, dat bedoel ik eerbiedigen, maar toen de vader vroeg, wie wilde nu lijden en sterven? Wie wil nu de wet gaan dragen, de schuld gaan betalen? Dat gaan we zo meteen zingen, uit Psalm 40. Toen zei de Heer Jezus, ik. Zie, ik kom om uw wil te doen, o God. En met welk een ijver heeft hij dat gedaan? Hij deed het graag. Hij wilde het. Hij wilde zijn leven geven voor goddelozen, voor vijanden, voor opstandelingen. Kijk, dat kan het toch vanavond voor iedereen. Als er nou stond dat hij zijn leven alleen maar gaf voor vrienden, dan zou het voorbij niet kunnen. Want van nature zijn we geen vrienden van Jezus. We zijn vijanden van hem. We moeten niks van hem hebben, zoals Kain niets van Abel moest hebben. Maar nu geeft de Heer Jezus zijn leven. En als je dat ziet, hè, dan verandert er iets van binnen. Dan verandert er alles van binnen. Dan heb je geen slechte gedachten meer over de Heer Jezus. Nee, heb je alleen nog maar goede gedachten van hem. Welk een vriend is onze Jezus. Echt waar. Hieraan hebben wij de liefde gekend, dat hij zijn leven voor ons gesteld heeft. Dus hij heeft zich doodgeliefd aan het kruis. Weet je nog, hè? Weet je nog wat de dood was? Dat je een hekel had aan de vader. Ongunst. En dan zegt de Heer Jezus, laat mij maar sterven. Laat mij de toorn van God maar dragen. Weet je waarom? Omdat hij nou vanavond mensen uit Haastrecht de gunst van de Vader wil geven. Daarom. Daarom. Hij zegt, Vader, ik brand van genegenheden. Echt waar. Ik wil niets liever. Dat u op de uitkijk kunt staan. Dat er vanavond in Haastrecht eentje terugkomt. En dat u dat meisje of die jongen zo hartelijk omhelst. Zodat dat meisje of die jongen vanavond kon zeggen, wij weten dat we overgegaan zijn uit de dood in het leven. En al moet het mij mijn leven dan kosten. Al moet ik dan uw toorn dragen. Al moet ik dan de schuld voor dat meisje betalen. Ik doe niets liever. Ik doe niets liever vanavond. Moet je nagaan, hè? Dat voorbeeld van die zeer gewillige Jezus die zich overgegeven heeft in de dood. Zijn leven gesteld heeft voor vijanden. Wel, zegt hij, zo behoren wij dat te doen tot de broeders. En wij zijn schuldig. Dus niet omdat het moet, maar ja, tuurlijk. Als kan die ander naar voren schuiven uit de evangelisatie, uit de gemeente. En dan laat mij maar een beetje op de achtergrond. Alles ervoor over hebben. Uiterste zelfverloochening. Natuurlijk kan de liefde die wij tot de broeders hebben nooit dezelfde zijn als die de Heer Jezus had tot de zijne. Want Jezus sterven was een zoendood. Ik kan nooit voor u betalen, u kunt nooit voor mij betalen. Maar Johannes wil vanavond de lat zo hoog leggen, opdat het zichtbaar wordt hoe we onszelf verloochenen ten gunste van de ander. Daar moet je nog aan beginnen, toch? Daar moet je nog aan beginnen. Daar moet je wegschamen vanavond. Want ik ben net als de discipelen, wie de meeste zou zijn. En u onderwijst Johannes vanavond om de minste te zijn. Laat mij maar verteerd worden, als ik maar nuttig ben. En dan moet je kijken hoe praktisch Johannes dat invult in vers 17. Zo wie nu het goed der wereld heeft en ziet zijn broeder gebrek hebben en sluit zijn hart toe voor hem, hoe blijft de liefde Gods in hem? Dat kan toch niet? Als de Heer Jezus zijn leven gaf, zou je er nog niet een paar tientjes over hebben om je naaste te helpen? Johannes wil eigenlijk zeggen dat de broeders elkaar zo lief hebben, dat ze elkaar helpen om zo aangenaam mogelijk, zo makkelijk mogelijk door dit moeilijke leven heen te komen. Maar als je je hart sluit voor die ander, dat wil zeggen, als je zonder medelijden de ellende van de ander kunt aanzien, als je niet bijspringt naar een vermogen, hoe blijft de liefde Gods in hem? Hoe kan het dan zijn dat je vanavond zegt dat de liefde van God in je is? Dan klopt daar helemaal niks van. Zolang je alleen nog maar in de gemeente op jezelf gericht bent, heb je nog nooit iets gezien, nog nooit iets ervaren van de liefde van God in je leven. Weet je nog wat ik aan het begin zei? De liefde tot de broeders, dat is een soort graadmeter, een soort thermometer. Nou, de liefde tot elkaar, hè, laat zien of wij iets kennen van die vergevende liefde van Christus in ons hart. En hoe is dat nou vanavond in ons leven? Amen. Psalm 40 vers 4. Brandoffer nog offeren voor de schuld. Voldeden aan uw eis nog eer, toen zei ik zie, ik kom, o Heere. Psalm 40 vers 4. Eindigen we met gebed. Heren, we mogen al met de tollenaar ons op de borst slaan van verootmoediging. Wat beneden de maat. We hebben gezongen van de Heere Jezus dat zijn liefde en ijver branden. Ja, de onze ook, maar dan voor onszelf. Hoe beschamend. U, o Heere Jezus, uw leven aflegde. om zulke mensen zalig te maken. En dat er nog maar zo weinig van die brandende liefde in ons gevonden wordt. Het laat zien dat we of de Heer Jezus niet kennen, of dat we niet bij Hem geweest zijn. En geef dat we nu maar met onze schuld naar de Heer Jezus zullen gaan vanavond. Dat we voor het eerst of opnieuw zijn vergevende liefde mogen ervaren. Wilt u dat ook aan die meisjes geven, Heere? Geef het aan ons allen, opdat we ons verwonderen zullen. Nameloos verwonderen zullen. Maar dan zal het ook niet moeilijk zijn om onder de ander te staan. Wilt u dat werken? Dat de heerlijkheid van de Heere Jezus ons hart en leven regeren. Opdat we ons dienstbaar opstellen. Dat we met elkaar zullen spreken over wat Hij gedaan heeft aan mijn ziel. Heb dank voor alles wat U gaf in deze dag. Zegen uw woord om Jezus wil. Amen. Psalm 25 vers 10 is de slotzang. Hoed mijn ziel en red ze uit noden. 25 vers 10. Ontvang de zegen des Heeren, de genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. God zegen. God zegen.